U hebt me weer gezegend met vele, vele vragen. Dus als u nou vindt dat het een beetje vlug gaat, dan komt dat dus door het aantal. Dat is een rekensom, totaal het beschikbare tijd delen door het aantal vragen is zoveel tijd per vraag. Als je tot geloof in Jezus bent gekomen, is het dan ook van belang om je te laten dopen. Markus 16, vers 16. Wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden. Wie echter niet gelooft, zal veroordeeld worden. Een christen is iemand die geloofd heeft en die gedoopt is. Eigenlijk is het zo simpel. Tenzij dat er meer achter die vraag zit, maar dan kan ik beter maar niet gaan vissen, want dan ben ik al een half uur alleen over de doop bezig. Zoals het hier staat, zou ik zeggen, ieder christen, iedereen die de Heer Jezus kent, behoort gedoopt te zijn. Wat bedoelde u toen u over de dwaasheid in België deze week sprak? Jongen, dan hebben we het nieuws niet erg goed bijgehouden van de week. Er is iets heel mals gebeurd in België. Daar was een koning, die was erg moedig en die zei, ik vertik het om mijn handtekening onder de wet, onder de abortuswet te zetten. Of dat goed was, dat laten we nog maar in het midden. En toen was er een hele slimme meneer en die heet meneer Martens. En meneer Martens zei, maar dat geeft niet koning, daar weten wij wel wat leuks op. Er is een artikel in de grondwet dat daar helemaal niet op slaat, maar dat geeft helemaal niet. Wij zullen u gewoon eventjes anderhalve dag ontslaan. Dan kunt u gewoon eventjes aan uw hobby's gaan werken. En wij ondertekenen intussen die wet. En over anderhalve dag dan benoemen wij u gewoon weer als koning. En dan de rest van uw leven zullen wij in uw naam die abortuswet handhaven. En elke keer recht spreken over die abortuswet in uw naam. Dus u bent toch verantwoordelijk. Maakt allemaal niks uit enzovoort. Begrijpt u wat ik bedoel? Als u er alles over wil weten, dan luistert u zoals u dat toch al elke avond doet. Zaterdagavond naar het programma deze week van de Evangelische Omroep. Waar we dit probleem uitenten na 25 minuten lang doormelken. Ik zit er nog goed in, want we nemen het altijd vrijdagsmorgens om 8 uur op. Dan zijn we nog fris, begrijpt u? Dan de vragen die meer over prediken gaan. En niet over Boudewijn. Er staat boven Wim, dat zal ik wel zijn. En daaronder staat Dirk, maar ik heb geen flauw idee wie Dirk is. Is hier een Dirk in de zaal die ik zou moeten kennen? Ik ken, dat heb je wel eens met mensen die bellen je op met Dirk. Dan denk ik, oh jongen. Als u dus met mij belt, noem u dan alsjeblieft. Hij mag het wel, hij is altijd met Evert, dan weet ik altijd precies wie het is. Van hem weet ik het. Goed, ik weet dus niet wie de vraagsteller is. Prediker 9 vers 15, daar staat in de Statenvertaling die de stad verloste door zijn wijsheid. En NBG die haar had kunnen redden. De Statenvertaling is veel positiever. Ja, dat kan wel wezen, maar de vraag is natuurlijk wat de bedoeling van de schrijver is. Ik heb eigenwijs in mijn eigen NBG-vertaling het doorgekrast. Had kunnen redden heb ik veranderd in redden. Die haar redde door zijn wijsheid. Maar ik zou nu weer willen dat ik sommige van de doorkrassingen in mijn Bijbel weer ongedaan kan maken. Want ik denk toch wel, als je het nauwkeurig vertaalt naar de zin van de bedoeling, dan is toch dit de gedachte van de prediker geweest. Die man had redding kunnen bieden, maar niemand achteraan. Als ze het hem hadden kunnen vragen, dan waren ze gered geweest. Maar niemand achteraan en dus werd de stad niet gered. In de toepassing is het natuurlijk veel mooier om te zeggen, hij redde inderdaad die stad. Maar zelfs dan klopt het niet helemaal. De Heer Jezus heeft de wereld niet gered. Hij redt mensen uit deze wereld. Maar je kunt niet zeggen dat hij de hele wereld heeft gered. Dan zou geen mens verloren gaan en dan zouden we in de uitverkiezing terechtkomen. Hij had de wereld kunnen redden als de wereld op hem acht geslagen had. En zo is vandaag ook. Hij had de wereld kunnen redden als de mensen van deze wereld in hem geloofd hadden. Maar slechts een enkeling in deze wereld doet dat. 12 vers 11, de enige herder staat inderdaad met een hoofdletter in de Statenvertaling. Nou, dat is prachtig. Wist God voor de grondlegging der wereld dat de mens, ik dus, zou zondigen? Het lam was immers voorgekend voor de grondlegging der wereld. Ik heb moeite om dit te begrijpen, hoewel ik het in geloof aanvaard. Zo gaat het mij precies zo. Dit probleem is een van de meest ingewikkelde problemen. En het hangt samen met een heel algemeen probleem dat door de hele schrift heen loopt als een rode draad. En dat is de verhouding tussen Gods raad en voorkennis enerzijds en onze menselijke verantwoordelijkheid anderzijds. Al ontzettend veel is er gediscussieerd onder theologen over de vraag, niet of God van tevoren wist dat we zouden zondigen, want dat is het antwoord natuurlijk duidelijk op ja. Wie zou God zijn als hij van tevoren geen voorkennis had daarvan? Als hij het lam heeft voorgekend voor de grondlegging der wereld, dan heeft hij ook van tevoren geweten van de zondeval. Nee, maar dat is nog niet de moeilijkste vraag die u gesteld hebt. Veel moeilijker is de vraag, als God het wist, betekent dat dan dat hij de zondeval gepland heeft? Dat hij de zondeval gewild heeft? Als het antwoord luidt ja, dan worden een heleboel dingen begrijpelijk. Als je namelijk zegt nee, dan zeg je, maar als God de zondeval niet gewild heeft en niet gepland heeft, waarom heeft hij dan niet gezorgd ervoor dat het niet gebeurde? Maar als je ja zegt, God heeft de zondeval wel gewild, dan maak je God tot, zoals we dat noemen, tot auteur van de zonde, tot oorsprong van de zonde. En daar zit ook een hoop problemen aan vast. Vandaar dat de theologen daarbij rollend over de straat zijn gegaan over dit probleem. Sommigen zeiden, ja zeker, de zon hoort ook tot de raad van God. God heeft de zondeval gewild. En anderen zeiden wel, nee, dat is onmogelijk. God heeft de zondeval niet gewild, dat is de mens zelf, maar God heeft het zelf van tevoren geweten. Beide opvattingen leveren gigantisch veel problemen op. Terwijl je toch moeilijk kan zeggen dat ze allebei fout zijn. Er lijken maar twee mogelijkheden te zijn. Hoe komt het dan dat ze allebei zoveel problemen opleveren? Gewoon omdat we hele kleine hersentjes hebben. Je zit ongeveer 1500 gram. En vrouwen maar 1250. Nee, dat is echt waar. Het zit hem dus niet in het aantal grammen, want vrouwen zijn even intelligent als mannen. Gemiddeld. Dus de hoeveelheid zegt niks. Maar we zijn maar hele kleine mensen met hele kleine... Dit zijn de moeilijkste vragen die je kunt stellen. Net als die vraag waar ik het straks over had, over de relatie tussen de liefde van God en al het lijden in deze wereld. Dat zijn vragen die gewoon veel te moeilijk voor ons zijn. Dus als u vraagt, ik heb moeite om dit te begrijpen, dan feliciteer ik u. Want ik heb er geen moeite mee om te begrijpen, ik begrijp het helemaal niet. U bent tenminste nog zover dat u er moeite mee hebt. Dit zijn dingen die zijn voor ons niet te begrijpen. Die kunnen we wel, zoals u het zelf schrijft, in geloof aanvaarden. Een andere vraag over Prediker 11 vers 1 en 2. Wat moeten we ons daarmee voorstellen? Daar staat, werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Verdeel het in zeven en achten, ja en achten, want gij weet niet welk kwaad er op aarde zijn zal. De moeilijkheid zit hem vooral, nou eigenlijk wel in beide versen. Er is nog een ander iemand die daar een vraag over stelt. Wat betekent dat nou, werp uw brood uit op het water? Nu, het is geen wonder dat u het vraagt, want de uitleggers die verschillen daarover nogal van mening. Je zou je kunnen voorstellen, dat is één simpele oplossing, dat het betekent, als je een vermogentje hebt, maak er gebruik van. Stuur er schepen op uit over het water, investeer je levensonderhoud in die schepen, zodat ze wat terugbrengen, zodat je daaraan verdient. Wees dus, ga dus niet op je geld zitten, maar investeer het. Maar zet niet al je, zoals ik straks al zei, al je geld op één kaart. Koop niet één groot duur schip, want als dat verloren gaat, ben je alles kwijt. Koop liever, bij wijze van spreken, 7, 8 kleine scheepjes. Als je dan eens één kwijtraakt, dan hou je er nog 6, 7 over. Dus het is een, als u vraagt, wat is de geestelijke zin? Dan zou ik zeggen, zoek het niet te diep. Er staat heel gewoon, maak gebruik van de middelen en de mogelijkheden die je hebt. Wees niet roekeloos, door alles op één kaart te zetten. Maar wees ook niet overdreven voorzichtig. Zoals die man in de gelijkenis die dat ene talent kreeg en die stopte het maar gauw in de grond, want daar kon er ook niks mee gebeuren. Nee, dat was letterlijk zo, daar kon ook niks mee gebeuren en er gebeurde ook niks mee, helaas. Gaat het verhaal over de ouderdom, over het niet meer ontvankelijk zijn voor God, ook op voor de oude bejaarde christen? Nee, daar is het net andersom. Ik bedoel dat zo. Ook dat is natuurlijk iets wat je niet mag generaliseren. Zoals er oude mensen zijn die gelukkig toch nog wel eens tot geloof komen, dat zijn de uitzonderingen, zo heb je ook oude christenen die helaas soms ook verbitterd worden. Dat kan gebeuren. Maar heel dikwijls zie je, en daar wil ik het liever over hebben, dat juist als heel veel dingen om je heen wegvallen hier op aarde, dat het laatste, ik zeg niet strohalm natuurlijk, maar het laatste wat overblijft is je geloof. Ik vind dat vooral juist vaak zo mooi bij demente bejaarden. Eerst verdwijnen dan de korte herinneringen. En de herinneringen uit de jeugd die blijven dan nog bestaan. Maar steeds meer dingen vallen weg. Een van de laatste dingen die overblijven, dat is bidden. En dat is het zingen van de liederen die je in jeugd geleerd hebt. Dat is het laatste wat God ons bij deze vernederende ziekte eigenlijk, trieste ziekte die ook hoort bij de gebrokenheid van ons bestaan. Het laatste wat God aan zulke mensen geeft, dat is juist dingen die met het geloof samenhangen. Dus daar, eigenlijk zie je daar het omgekeerde. Dat juist waar alles wegvalt en waar zoveel mooie dingen van het leven wegvallen, zoveel gewone aardse vreugde wegvallen, dat een gelovige die de Heer Jezus kent, dan juist zich kan vastklampen aan dat geloof en daar troost en kracht in vindt. Ik zeg nog eens, er zijn helaas ook uitzonderingen op, maar zo is het toch wel bij heel veel gelovigen het geval. dan kun je teren op een voorraad die je als het ware een leven lang hebt aangelegd. Een vraag over Prediker 9 vers 4, dat is eigenlijk wel een maand te laat, maar vooruit dan maar. Moeten wij ons alles maar laten welgevallen wanneer de toren van een machthebber zich tegen ons verheft? Trouwens, dat is 10 vers 4. Oh, dus het hoort wel bij vanavond. De toren van een machthebber zich tegen ons verheft. Prediker is heel nuchter en wijs en hij zegt, denk erom, probeer nou niet te veel in het vaarwater van die machthebber te komen. Als je probeert je te verzetten tegen iemand die gezag heeft, en je slaat met de vuist op tafel, dan kun je dan wel heel flink en heel stoer zijn, maar je legt toch het loodje, je verliest dat. Dat heeft geen zin. Nu zegt u, hoe ver moeten we daarin gaan in die toegefelijkheid en die gelatenheid? Kijk, de prediker geeft natuurlijk niet een complete uitwerking van dat principe. Hij geeft gewoon een praktische wijze les. Haal je niet die toren op de hals van de mensen die gezag hebben over jou. Of dat nou de overheden zijn, of dat je baas is, je werkgever, of desnoods je vader thuis als je jong bent. Zorg dat je je niet de toren op de hals haalt van mensen die gezag over je hebben. Want de situatie is nu eenmaal zo dat jij zelf daarbij het onderspit zult delven. Dus gelatenheid voorkomt grote misslagen. Gelatenheid, dat betekent een bepaald incasseringsvermogen. En natuurlijk heeft de vraagsteller gelijk dat er omstandigheden kunnen zijn dat je niet zwijgen kan en mag. Dat je spreken moet. Dat je risico's moet nemen. Het risico dat je ontslagen wordt. Maar dan moet het gaan over werkelijk belangrijke dingen. Dan moet het gaan over de fundamentele zaken waarvan Petrus zegt tegenover de overheden dat het belangrijker is God te gehoorzamen. Dat we God meer moeten gehoorzamen dan de mensen, bijvoorbeeld. Maar daar moeten we wel tot het uiterste mee wachten. Want maar al te dikwijls gaat het in feite om onze eigen agressie, om onze eigen ongenoegens. Waarom wij tegenspreken en ons daardoor allerlei problemen op de hals halen. Al heel wat mensen zijn in de problemen gekomen doordat ze dachten dat ze het opnamen voor de zaak van God. Maar als je het op de keper beschouwde, waren ze eigenlijk veel meer bezig het voor hun eigen zaak op te nemen. Dat kan ook in problemen binnen gemeenten het geval zijn. Zo vaak denken we dat we bezig zijn voor de zaak des Heren. Maar als je het op de keper beschouwt, dan ben je eigenlijk bezig met je eigen zaakje. Vandaag kreeg ik een lange brief en ik heb weer tijd moeten besteden om een lange brief terug te schrijven van iemand die voor zijn eigen zaakjes vecht en die er zo heilig van overtuigd is dat hij voor Gods zaak vecht. Dat is triest. Dat is triest. Een andere vraag. Zou een van de belangrijkste problemen van de ouderdom, behalve eenzaamheid en gezondheid die afneemt, niet zijn dat oudere mensen niet of nauwelijks meer meetellen in de maatschappij? Nou, er zijn er nog een heleboel problemen aan toe te voegen. Dit is één ding. Het gevoel van nutteloosheid. Het gevoel van afhankelijk geworden te zijn van de samenleving, zonder dat je nog wat nuttigs in die samenleving kan doen. Billig is natuurlijk niet. Billig is dat natuurlijk niet. In de eerste plaats, als je een heel leven gewerkt hebt en door je werk mede hebt bijgedragen dat oude mensen onderhouden konden worden, dan is het ook billig dat als je zelf oud bent geworden, dat je daar ook van mag profiteren. Dus daar hoef je geen schuldgevoel over te hebben. Hoewel het wel soms heel fnuikend kan zijn dat je gewoon niet meer kunt. Dat je niet meer iets nuttigs uit je handen krijgt. Ik hoorde pas van iemand die bijna niets meer kon. En die was zo blij dat hij er nog op uit kon gaan om boodschappen voor zijn vrouw te doen. En eigenlijk kon hij dat ook niet meer. Dat mislukt ook. Maar hij klampte zich eraan vast. Dat kan ik tenminste nog doen. En niemand in zijn omgeving was zo dwaas om te zeggen, maar dat kun je ook niet meer. Hij klampte zich aan het gevoel van nog een beetje nuttig te zijn. Nog iets te kunnen. Ja, dat is inderdaad heel belangrijk voor oude mensen. En de omgeving van zulke mensen moet ze natuurlijk daarbij ook helpen. En een van de dwaarste dingen is natuurlijk ze inderdaad het idee te geven dat ze overtollig zijn geworden, nutteloos. Dat is ook een van de grote gevaren in de euthanasie-discussie natuurlijk. Dat euthanasie dan straks wel goedgekeurd wordt op vrijwilligheidsbasis. Maar dat iemand zogenaamd vrijwillig om euthanasie kan vragen, maar in feite onder een bepaalde druk van de omgeving, die soms niet eens uitgesproken is, maar een bepaalde druk waarbij je eigenlijk voelt, ik ben overtollig, ze willen me eigenlijk het liefste maar kwijt, en nou ja, laat ik er dan ook maar uitstappen, dan ben ik ze niet meer tot last. Er zijn meer dingen te noemen, ik geloof dat ik het al even aanstipte. Eenzaamheid betekent concreet dat mensen om je heen wegvallen, dat je vrienden sterven, dat je in een generatie bent aangeland waarin mensen overlijden. Als je boven de 70 bent, dan ben je in een generatie waarin mensen om je heen, vrienden, kennissen, bekende familieleden, man, vrouw, overlijden. En dat is Heel mooi. Je bent dan in een generatie gekomen waarvan je denkt, nou, is mijn leeftijdscategorie aan de beurt. Daar hoor ik nu bij. En dat is niet alleen maar moeilijk als het gaat om je eigen naderend sterven, maar het is ook moeilijk omdat je inderdaad vereenzaamt. Want jonge mensen, jongere mensen kunnen nooit een echte vervanging zijn van je eigen leeftijdsgenoten. Je hebt eerst al ervaren dat al de ouderen tegen wie je opzag, van wie je geleerd had, wegvielen. En dan vallen je eigen leeftijdsgenoten weg. En dat is onvervangbaar. U zei dat God voor de grondlegging der wereld de slang al bezworen had. Voor Adam en Eva was er al een oplossing. Toen moest Jezus nog sterven en opstaan. Hoe konden de mensen in het Oude Testament behouden worden? Kunt u dat nog even uitleggen? Ja, God staat boven de tijd. Ik weet niet of ik dat goed zeg, want wat weten wij van de tijd en van de eeuwigheid? Maar voor God stond het kruis van de Heer Jezus vanaf de grondlegging der wereld zo vast als een huis. Voor ons is er niets in de toekomst dat vaststaat, behalve juist die heilsfeiten die God heeft aangekondigd, zoals de wederkomst van Christus. Maar voor God stond het zo vast als een huis. Dat wil zeggen, voor God maakt het met eerbied gesproken geen verschil of hij vergeeft met vooruitzien naar het kruis, of dat hij vergeeft terugziende op het kruis. Als u een schriftplaats daarover wilt, denk ik aan Romeinen 3, waar u misschien wat aan hebt. In Romeinen 3, vers 25, zegt Paulus, hem, dat is Christus Jezus, heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof in zijn bloed, tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid tot God, van God. Tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig is en hem rechtvaardig die op grond van geloof in Jezus is. Dat klinkt nog allemaal heel ingewikkeld, maar het gaat me nu vooral om vers 25. God heeft die zonden van de gelovigen in het Oude Testament verdragen. Hij heeft ze voorbij gezien. Hij is eraan voorbij gegaan. Hij heeft ze niet gestraft, maar hij heeft integendeel alle gelovigen in het Oude Testament behouden, met vooruitzien op, zoals het hier genoemd wordt, de Heer Jezus, op het bloed van de Heer Jezus. Allen die in geloof hebben uitgezien naar de Messias, of die vertrouwd hebben op een plaatsvervangend offer, in het bewustzijn dat dat offer moest sterven voor jouw zonden, zodat vergeving gegrond is in de bloedstorting. Al diegenen ontvingen vergeving. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Niet de bloedstorting van al die offerdieren in het Oude Testament, maar doordat God vooruitzag naar het grote offer. Nog eens, voor God is het hetzelfde om vooruit te zien naar het kruis of terug te zien op het kruis. Omdat het kruis voor hem een vaste realiteit geweest is vanaf de eeuwigheid dat het lam voorgekend was voor de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen, om concreet bij dat vers over de slang terug te komen, de slang was al bezworen voordat hij in de Hof van Eden toebeet. Heeft het wel zin om als christen te bidden voor een goede gezondheid? Enzovoort. Ik zie wat ziekte en andere narigheid betreft geen enkel verschil met niet-christenen. Wij moeten toch ook een keer sterven? Ik hoop niet dat u dit een dwaze vraag vindt. Nee, dat vind ik niet. Dit is zelfs een hele moeilijke en diepzinnige vraag. Het is waar, wij moeten ook een keer sterven, afgezien van de komst van Christus, dus zegt u dat niet te makkelijk, wij moeten een keer sterven. Je moet er nooit de eer aan doen op het gaat zitten wachten. Wij wachten op de komst van Christus. Maar goed, als de Heer Jezus uitblijft, dan moeten we sterven. En er staat zo heerlijk nuchter in de Bijbel van Elisa, dat hij ziek lag aan de ziekte waaraan hij zou sterven. Zo simpel is het. Als je oud bent geworden, dan zendt de Heer vaak een ziekte om je uit dit leven weg te nemen. Zo was het ook bij Elisa. En nou zegt u, u heeft het dan wel zin om daarvoor te bidden, dat je genezen mag worden van een bepaalde ziekte. Nou, daar kan denk ik dat boek Prediker nou weer bij helpen. Dat boek Prediker, die zegt, je kunt de dingen zien in het wijde perspectief en in het beperkte perspectief. Je kunt zeggen, nou ja, er is zoveel leed in deze wereld en de christenen krijgen er ook een portie van mee, dus laten we maar gelaten dat allemaal ondergaan, het moet nou eenmaal zo gaan. Nee. Dat is wel het wijde perspectief, maar in het kleine perspectief van mijn kleine leventje hier op aarde mag ik wel degelijk voor mij bidden en voor mijn gezin en voor mijn vrouw en voor mijn ouders en voor mijn schoonouders en voor mijn familie en voor de mensen in mijn omgeving. En dan zien we dat God zich graag laat verbidden. En dat God ook gebeden verhoort. We zien ook dat God soms gebeden niet verhoort. Maar we zien ook dat God, hoewel er zoveel leed in deze wereld is en dat schijnt er moeten blijven tot het einde aan toe, wel degelijk op gebed leed verzacht. Mozes bad een klein gebed. O Heer, genees haar toch. En de Heer genas Mirjam. Heer, die gij lief hebt, is krank, zeiden de zusters. En de Heer kwam en hij wekte Lazarus op uit de dood. Je mag de Heer bidden als je ziek bent. En Hizkia, die was zo ontzettend verdrietig. En hij bad zo vurig dat de Heer tegen Jesaja zei, ga maar terug, andere boodschap brengen. Hij krijgt er nog 15 jaar bij. De Heer laat zich verbidden. Als we dat niet meer geloofden, dan werden we net als de islamieten. Die fatalistisch zijn. Het noodlot. God is eigenlijk een soort noodlot. Daar kun je toch niet aan ontkomen. Wat je bidt zijn dan alleen nog maar formuliergebeden om je verplichtingen te vervullen. Maar bidden is dan nooit het treden in een persoonlijke, vertrouwelijke relatie tot je vader als een kind. Dus het heeft wel zin om te bidden. En er zijn hier gelukkig hoop ik heel wat christenen in deze zaal die weten dat het zin heeft om te bidden. Het zin, als zou u niet genezen, als zou uw problemen niet opgelost worden, dan heeft dat gebed u toch niet onveranderd gelaten. Bidden is er niet in eerste plaats op gericht om God te veranderen, maar om jezelf te veranderen. Bidden betekent dat ik me leg in de handen van God. Dat betekent dat ik verander. Bidden betekent dat ik me aan God toevertrouw. Daarmee verander ik. Bidden betekent dat ik mezelf aan hem uitlever. Bidden dat betekent ook dat ik mezelf voor hem blootleg. Dat ik mijn eigen motieven en mijn eigen vragen voor hem onderzoek. Bidden leert mij over God, maar bidden leert me ook veel over mijzelf. Bidden kan soms de hemel veranderen. Maar bidden zal altijd onszelf veranderen. Prediker 12 vers 7b. En de geest wederkeert tot God die hem geschonken heeft. Mijn vraag is, wat gebeurt er met onze ziel na ons sterven? Ja, dat is een hele slimme vraag. We zetten er immers ziel, geest en lichaam. Lichaam terug naar de aarde. Geest gaat naar God. Wat gaat er dan met de ziel gebeuren? Ja, het staat in de Bijbel over uw hart en over uw nieren. Wat zou daarmee gebeuren? Waar gaat uw hart naartoe? Ik bedoel niet die holle pomp, de spier gevuld met bloed. Maar de hart en geestelijke zin, waar gaat dat naartoe? En die nieren, waar gaan die naartoe? En de Heere hebben we gediend met heel onze ziel, kracht, hart en verstand. Waar gaat die kracht naartoe, dat verstand, waar gaat dat naartoe? Begrijp je wat ik zeggen wil? De Bijbel vertelt ons zo ontzettend veel aspecten van ons menselijk bestaan, dat je van al die aspecten wel kunt vragen, wat gebeurt ermee bij de dood? In Prediker 12 vers 7 worden niet drie aspecten ons onderscheiden. Geest, ziel en lichaam. Dat gebeurt wel in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, maar niet hier. Hier gebeurt hetzelfde als in Matthäus 10 vers 28. Waar de Heer Jezus zegt, vrees niet voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel kunnen doden. Vrees veeleer hem die zowel het lichaam als de ziel kan verderven in de hel. Daar vindt u twee aspecten, lichaam, ziel. Hier vindt u dezelfde twee aspecten, lichaam en geest. In deze verse betekenen ziel en geest precies hetzelfde. Maar dat geldt niet voor alle teksten. Dat is het probleem. We zijn allemaal veel te wetenschappelijk. We hebben een mooi schemaatje. En je hebt een heleboel van die populaire boekjes met die mooie schemaatjes. Ziel, geest, lichaam, ziel is dat, geest is dat, lichaam is dat. En dan denken de mensen dat ze in zo'n simpel schemaatje de hele zaak even kunnen samenvatten. Maar dat lukt nooit, want het woord ziel betekent in de Bijbel wel 10 verschillende dingen. En het woord geest betekent ook wel 10 verschillende dingen. Dat krijg je nooit in een schemaatje bij elkaar. De Bijbel is veel te diep en te rijk om zich in dat soort schemaatjes te laten vangen. Dus uw vraag is met alle respect, ik weet toch niet wie de vraag, oh je staat eronder. Ik weet toch niet wie de vraag gesteld heeft. Maar ik ken u niet. Maar de vraag klopt niet. De vraag gaat van de verkeerde veronderstelling uit dat in dit soort teksten je altijd met een driedeling te maken hebt. En als er dus twee genoemd worden, dan kun je altijd nog de vraag stellen wat is er met de derde gebeurd. Maar dat is niet zo. In dit vers, net als in Matthäus 10 vers 28, gaat het om twee zijden van de mens. Lichaam en ziel. Of lichaam en geest. Ziel en geest betekent hier precies hetzelfde. En in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 betekent geest en ziel niet hetzelfde. En in Hebreeën 4 vers 12, waar het woord van God van één scheidt, ziel en geest, betekent het uiteraard ook niet hetzelfde. Dan vraagt u wat is dan het verschil, maar dat heb u gelukkig niet gevraagd, dus dat hoef ik daar niet uit te leren. Wat Prediker 12 zegt is, dat als wij sterven, ik zou het haast zo willen zeggen, want ik hou er niet van om van delen te spreken, alsof de mens bestaat uit zoveel delen. Daar kan ik helemaal niet meer uit de voeten. Er staat van de rijke man in Lucas 16, toen hij stierf, werd hij begraven. Niet een deel, dat is aan het lichaam. Hij werd begraven. Natuurlijk. Ik wil met u begraven worden, zegt Rut. Niet mijn lichaam. Ik wil, waar u begraven wordt, wil ik begraven worden, zegt ze tegen Naomi. Hij werd begraven. En dan staat er, hij sloeg zijn ogen op in de plaats van de pijn. Niet zijn ziel, zijn geest, hij. Daar heb je nou wel eens een mysterie, daar moet u niet proberen in schemaatjes te vallen. We hebben dat zo mooi. De mens bestaat uit drie delen. Eén deel gaat in de grond, één deel. En dan hebben we nog een derde deel. Ja, dat weten we niet. We kunnen even een vraag over stellen. Maar zo zit het echt niet in elkaar. Het is veel en veel eenvoudiger. Of u kunt ook zeggen, het is veel en veel ingewikkelder. Dat betekent ook weer hetzelfde in dit geval. Als u maar niet die schemaatjes gelooft in die populaire boekjes, want die klopt geen ene steek van. En ze gaan allemaal uit van de simpele idee dat je de waarheid van God op die manier in schemaatjes kunt brengen. En dat werkt niet. Uw vraag is dus verkeerd. Hier wordt over twee aspecten van de mens gesproken. De hele mens wordt samengevat als lichaam en geest. Er is iets dat sterft aan de mens, dat noemen we lichaam. Er is iets dat de lichamelijke dood overleeft. Dat is datgene wat terugkeert tot God. Dat wordt hier geest genoemd. Daar moet u het bij houden. Dit is een mooie vraag. Die heb ik nog nooit van mijn leven gehad. Tenminste, zover ik me kan herinneren. Wanneer je in een nachtelijke droom zondigt, moet je deze zonde dan belijden? Dat is niet zo'n makkelijke vraag. Want je kunt er zomaar ja of nee op antwoorden. Je kunt allebei goed verdedigen. Je kunt zeggen, ja, dat kan ik toch niet helpen. Dat komt allemaal ergens heel diep uit mijn onderbewustzijn voort. Je kunt ook zeggen, jawel, want als het uit mijn onderbewustzijn voorkomt, dan ben ik het toch die dat gezegd of gedacht of gedaan heeft. En dan moet ik dat dus belijden. Ik denk dat het antwoord iets is ertussenin. Onze dromen zeggen ons een hele hoop over onszelf. Dat weten we allemaal. Onze dromen vertellen ons dus wel iets over wat we werkelijk voor mensen zijn. Als je tenminste een beetje over je dromen nadenkt en niet zomaar achterloos aan voorbij gaat. Wie iets over zichzelf wil leren kennen, die kan ook bij zijn dromen te raden gaan. Hoewel dromen altijd de waarheid een beetje maskeren, hoor. We zijn zo slim dat we de waarheid over onszelf in allerlei gemaskeerde vorm in onze dromen naar voren brengen. Dus vaak kunnen we helemaal niet begrijpen wat we gedroomd hebben. Maar soms kunnen we het heel goed begrijpen en dan weten we inderdaad dat we dingen gezegd, dingen gedaan hebben die niet goed zijn. Wel, dan kun je mee naar de Heere God. Ook al zou je niet zeggen, ik moet dat belijden. Je kunt in ieder geval zeggen, Heere God, die droom heeft me iets geleerd over mezelf. Want wat ik daar gezegd, gedaan of gedacht heb, dat kwam toch uit mijn eigen hart voor. Het was iets van mijzelf. En als ik inderdaad zo ben, als dat in die droom tot uitdrukking kwam, dan wil ik dat bij u neerleggen. En dan wil ik u vragen of u mij de kracht wil geven dat ik in het gewone alledaagse leven niet zo praat, zo zeg, zo denk, zo handel, als ik dat in die droom heb gedaan. Wilt u me daarvoor bewaren? Die droom heeft me laten zien wat in mijn binnenste is. Wilt u me voor bewaren dat ik in het werkelijke leven ook zo zou handelen? Daar hoort deze vraag ook bij. Wat is echt berouw hebben over zonden die je gedaan hebt? Dat vind ik een enge vraag. Ik weet niet wat de achtergrond ervan is, maar dikwijls is de achtergrond deze. Dat mensen zeggen, ja, je moet wel berouw hebben over je zonden. Maar je weet nooit zeker of het berouw wel echt genoeg is. En daardoor weet je ook nooit zeker of je wel bekeerd bent. Dat is nou typisch onbijbelse praat. Dat is praat die niet in de Bijbel gefundeerd is. Dat is praat die komt uit een duistere koker van iemand die er alle belang bij heeft om ons te beroven van de zekerheid van de behoudenis. Of ervoor te zorgen dat we die zekerheid nooit krijgen. Als ik zo iemand ontmoet, die zegt, ja, maar als ik vraag, bent u bekeerd? Of ik vraag het op een andere manier, maar het komt op hetzelfde manier. Ze zegt, ja, dat weet ik niet. Hebben u wel eens uw zonde beleden? Ja, helemaal. Maar ik zeg, er staat toch in 1 Johannes 1 vers 9, als we onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig onze zonde te vergeven. Ja, daar zitten ze nou. De Bijbel kun je moeilijk tegenspreken. Nou, dan hebben ze nog een uitvlucht. Laatste bolwerk waar je kunt terechttrekken. Ja, maar ik weet niet of mijn zonde wel oprecht genoeg beleden heb. Of ik wel echt genoeg berouw had. Dan moet je vaak in de aanval gaan. Hè? Dat kan ik nogal een beetje al te goed soms. Maar goed, dan ga ik erop af. Dan zeg ik, nou, dan zal ik u bijvoorbeeld vertellen. U hebt nog nooit echt berouw gehad. Ik trouwens ook niet. Ik bedoel, nooit echt genoeg. Wie zou van u durven zeggen dat hij ooit echt genoeg berouw gehad had? Wie zou van ons willen zeggen dat zijn berouw ooit zo diep was geweest als werkelijk in overeenstemming is met de volle heiligheid van God? Dat bedoel ik nou met in de aanval gaan. Als iemand zo praat, dan zeg ik, maar dan komt er geen enkel mens in de hemel. Zo simpel is dat. Dan komt er geen enkel mens in de hemel. Want zo'n berouw dat werkelijk in de volle overeenstemming is met Gods volmaakte heiligheid, komt op aarde niet voor. Maar weet u wat ik nou zo mooi vind bij God, zeg ik dan verder? Dat de behoudenis niet afhankelijk is van de diepte van ons berouw. Als dat zo is, hè, en dat is nou het listige van zo'n opvatting. Als dat zo is, dan wordt het toch nog lekker weer een Roomse leer van werkheiligheid. Want waarom redt God ons dan? Vanwege de diepte van ons berouw. Dan hebben we toch nou weer wat gepresteerd. En als het God dan is, ja maar als u dan zegt, ja maar het is God die de diepte van dat berouw werkt, dan krijgt God lekker de schuld. Want als dat berouw dan niet diep genoeg is en we gaan verloren, dan heeft God het gedaan. Ziet u hoe listig dat soort leerlingen in elkaar zitten? Ik moet altijd denken aan dat voorbeeld van Agab. Die had zo'n klein beetje berouw. Die, oh wat spijtig nou, toen de Heer op zulke lelijke dingen zegt. En hij keek heel zielig en hij at niet meer. Was die man echt bekeerd? Nu was helemaal niet bekeerd, dat blijkt later wel. Zo'n klein beetje berouw. En dan komt de Heer door Elia bij hem en dan zegt de Heer, Agab, omdat je berouw hebt gehad, zal ik het kwaad niet in jouw leven brengen, maar pas tijdens het leven van je zoon. Dat is een God. Zo'n klein beetje berouw, dan komt er een zee van genade. Weet je hoe wij zijn? Wij willen eerst een zee van berouw zien voordat er zo'n theekopje genade komt. Dat doen we ook trouwens tegenover elkaar. Eigenlijk willen we dat die ander die iets moet beleiden, door het stof naar ons toe gekropen komt en onze voeten likt. Nou zeg het nou maar eerlijk, ik overdrijf het nou een beetje. De gelijkenis van Matteüs 18 laat ons dat zien. Dat wij die zo'n geweldige schuld kwijtgescholden gekregen hebben, er vreselijk veel moeite mee hebben om elkaar te vergeven. Want we willen dan een heel diep berouw zijn. En wij gaan er met een meetlat bij staan om te zien of het wel diep genoeg is. Als God zo met ons gedaan had, dan was niemand van ons ooit behouden geworden. Dus vergeet u, ik weet niet of dat de achtergrond van de vraag is, maar vergeet u dat. Ik zeg niet dat we daarom oppervlakkig moeten zijn, helemaal niet. Je kunt heel wat christenen zien hoe diep ze bekeerd zijn geworden. Want zo grondig als we bekeerd zijn geworden, zo grondig is ook het christenleven. Ik bedoel daar dit mee. Als je oppervlakkig bekeerd bent geweest, is er heel weinig zonder besef aan te pas gekomen. Dan gaat zo van zoek jij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. Dan is het gewoon een geluksmiddel. Dat hele liedje spreekt niet over, ik zeg niet dat het liedje verkeerd is, maar het is wel erg eenzijdig. Natuurlijk word je gelukkig als je de Heer Jezus kent. Maar over zonde en zonder besef wordt in dat liedje niet gesproken. En je hebt heel veel van dat soort oppervlakkige bekeerlingen. Die hebben Jezus aangenomen en ze zijn heel erg gelukkig en blij. Straks gaan ze naar de hemel en het is allemaal feest enzovoort. Maar doordat er weinig zondebesef is geweest, is er ook weinig diepgang in hun geestelijk leven. Hoe dieper dat zondebesef is geweest, dus daarom pleit ik bepaald niet voor oppervlakkige bekeringen hoor. En van het maakt toch allemaal niet uit, diep berouw krijgt u toch nooit, dus het geeft allemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Dat zeg ik niet. Hoe dieper wij onze zonde hebben leren zien, en meestal is dat pas na onze bekering. Meestal ga je dat pas echt zien als je al een tijd lang de Heer Jezus mag navolgen. Dan ga je dat steeds duidelijker zien. Paulus zei eerst dat hij de geringste van alle heiligen was. En het duurde pas een hele tijd later. Eerst zei hij de geringste van de apostelen. Ik ben eigenlijk maar de minste apostel. En een hele tijd later schrijft hij, ik ben eigenlijk de minste van alle gelovigen. En nog een tijd later schrijft hij, ik ben de grootste van alle zondaren. Had natuurlijk een heel leven voor nodig om zoiets te zeggen. Echt berouw, dat krijg je niet voor je bekering, dat krijg je eigenlijk pas daarna. Daar heb je een heel leven voor nodig om zelf om te ontdekken wie je werkelijk in jezelf voor God bent. Daar is God met jou mee bezig en daar ben je zelf altijd mee bezig. Dat berouw zal zich steeds verder verdiepen en dan komt er ook diepgang in je geestelijk leven naarmate een mens zichzelf steeds beter leert kennen. Maar ga alsjeblieft niet zitten tobben over hoe diep uw berouw nu is. En met dat meetlatje zitten te werken. Of anderen aan uw ziel zitten te knoeien met dat meetlatje. Dat zal God wel beoordelen. Het gaat erom dat we onze zonden inzien. En dat we onze zonden voor God uitspreken. En hoe beter we onze zonden zien, hoe meer we er berouw over zullen hebben. Maar waar het om gaat is dat we ons bezighouden in onze ziel met de genade van God. En niet met onszelf, met ons berouw. Er zijn een hoop mensen die praten altijd slecht over zichzelf. En die denken dat ze erg vroom zijn, maar dat zijn ze helemaal niet. Let maar op, er zijn van die mensen. Die vertellen altijd hoe zondig ze zijn. En die altijd weer wat te vertellen over zijn, hoe verschrikkelijk slecht ze waren, hoeveel zonden ze van niet gedaan. En daar kunnen ze zo smakelijk over vertellen. Die mensen zijn verschrikkelijk hoogmoedig. Je hebt mensen die altijd over hun goede dingen vertellen en je hebt mensen die altijd over hun slechte dingen vertellen. Weet u wat ze gemeenschappelijk hebben? Dat ze altijd over zichzelf praten. Een werkelijk ootmoedig mens is niet iemand Die vertelt hoe slecht hij is, maar die helemaal niet over zichzelf praat. Een ootmoedig mens is iemand die over de Heer Jezus praat. En al die christenen die praten of ze wel echt genoeg berouw hebben, die zijn alleen maar met zichzelf bezig. En dat is alleen maar een truc van de duivel, om je met jezelf bezig te laten zijn. Laatste vraag. Je hebt verdriet. Je bent dwaas. Je bent onwillig. Je zondigt regelmatig. Je bidt weinig. Je leest weinig in de Bijbel. Je twijfelt vaak. Je geniet van dit leven. En je verwacht Christus maar weinig. Kan je dan toch een kind van God zijn? Ik zou zeggen, nee, dat kan niet. Een kind van God, die lacht altijd en die is altijd blij. Die is altijd verstandig. Die is altijd gehoorzaam. Die zondigt nooit. Die bidt heel veel. Leest altijd in de Bijbel. Stel dus voor dat mijn kinderen zo bij me kwamen. Die zeiden, kan ik eigenlijk nog wel jullie kinderen zijn? Want ik ben wel eens ongehoorzaam. Wel eens vaak ongehoorzaam. Ik zou het niet fijn vinden als ze me dat kwamen vragen. Ik vind het wel fijn als ze inzien dat ze af en toe ongehoorzaam zijn. Maar als hun handelwijze ze ertoe brengt om te twijfelen of ze nog wel onze kinderen zijn, dan zouden we in het gewone leven zeggen, dat is haast een psychopathische trek bij kinderen. Die gaan twijfelen aan hun kindschap, omdat ze er vaak een knoeiboel van maken tegenover hun ouders. Nou, dat harde oordeel, dat geef ik niet over iemand die een kind van God is. Want je zou altijd nog kunnen zeggen, van een kind van God mag je meer verwachten dan een kind van een aardse ouder. Goed. Maar dan zeg ik, toen u een kind van God werd, wist God toen hoe u zou zijn vandaag? Toen de Heer Jezus mij aannam, wist hij bij voorbaat van alle keren dat ik dwaas zou zijn. Dat ik ongehoorzaam zou zijn. Dat ik hoogmoedig zou zijn. Dat ik mezelf zou zoeken. Dat ik verdriet zou hebben waar het helemaal niet nodig was. Dat ik onwillig zou zijn om naar zijn wil te handelen. Dat ik wel eens geen zin zou hebben om in de Bijbel te lezen. Dat ik wel eens geen zin zou hebben om te bidden. En dat ik wel veel van het aardse leven geniet en maar heel weinig gericht zou zijn op de komst van Christus. Dat wist hij allemaal. En toch zei hij, ik wil dat jij een kind van God wordt. Weet u, we denken onbewust toch wel eens een keer dat God alleen maar aardige mensen en ijverige en toegewijde mensen uitnodigt, maar dat is niet zo. God heeft zondaren uitgenodigd. Soms heb ik wel eens de indruk dat God de slechtste mensen heeft uitverkoren. Eerlijk. Want het is een zootje af en toe hoor, die christenen bij elkaar, wij met z'n allen. Soms denk ik wel eens dat het de slechtste mensen. Ik ken zo ontzettend veel aardige, vriendelijke, toegewijde, hulpvaardige, sympathieke ongelovigen. En ik ken zoveel chagrijnige, vervelende, onwillige, lastige gelovigen. Soms denk ik wel eens dat God de grootste ellendelingen heeft uitverkoren. En dat is dan net het wonder dat die mensen toch kinderen van God mogen zijn. En we zijn allemaal wel eens zulke vervelende, lastige, nare christenen. We hebben allemaal wel eens geen zin. En God heeft altijd ons als zijn kind vastgehouden. En daar is ook een hele simpele reden voor. Want een kind van God, dat is niet een kwestie van een transactie. Dat is niet een kwestie van een diploma. Dat is niet een kwestie van een contract. Dat is een kwestie van geboorte. Ik heb vaak gezegd, mijn kinderen kunnen het nog zo bond maken. Ik kan ze tenslotte zelfs de toegang tot mijn huis ontzeggen. Maar één ding kan ik nooit ongedaan maken. Dat ze mijn kinderen zijn. Ik kan formeel uitspreken, ik erken jou niet meer als kind. Maar daarom zijn ze het wel. Hun biologische oorsprong kan nooit veranderd worden. En zo is met de wedergeboorte. Een kind van God ben je niet omdat je zo braaf bent, maar omdat je uit God geboren bent. Zo simpel is het. Daarmee wil ik niet zeggen dat het er niet toe doet hoe we leven. Maar daarmee wil ik wel zeggen dat als wij mislukken in ons leven, en als we er vaak een knoeiboel van maken in ons leven, dat als we wederom geboren zijn, dat onze wedergeboorte nooit ongedaan kan maken. Laat u niets wijs maken in dat opzicht. Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd, zegt God. Dat is geen potlood hoor, dat je uit kunt gummen. Dat is gegraveerd met een beitel in het marmer. Dat krijg je er nooit meer uit. Het is een inscriptie. Niemand kan ze uit mijn hand en uit de hand van mijn vader rukken. Ik zeg nog eens, dat wil niet zeggen dat het dus allemaal niet toe doet hoe wij leven. Juist het feit dat we door God voor eeuwig als zijn kinderen zijn aangenomen, betekent voor ons dat adeldom verplicht, noblesse oblige. Adeldom verplicht, dat betekent de geweldige verantwoordelijkheid. Natuurlijk, kind van God te zijn, betekent zeer hoge verantwoordelijkheid. Maar het betekent ook, niet alleen maar een zwaar juk van verantwoordelijkheid, maar ook de troost dat als we falen, onze geboorte niet meer ongedaan kan gemaakt worden. En dat God het ook helemaal niet wil, maar dat hij ons in liefde wil aannemen, als we met de brokstukken van ons leven weer opnieuw bij hem komen, om die brokstukken weer door hem te laten lijmen. Daar wil ik het bij laten.